Goedemorgen allemaal. Zoals Jan dat ook al gezegd heeft, ik ben Henk de Ruiter, predikant in de baptistengemeente Het Lichtpunt in Doetinchem. En dat, het Lichtpunt zou je ook zeker kunnen duiden als een reformatorische baptistengemeente. Jan ken ik al, ik denk vanaf 2004, 2005, toen zat ik in de raad in de baptistengemeente in Deventer. Hij kwam veelvuldig bij ons spreken. En er zijn diverse preken ook van hem die ik me nog heel goed herinner. Dus ja, we hebben goede herinneringen daaraan. Ik ben blij dat ik hier mag spreken vanochtend. Reformatorische Baptistengemeente, ja, ik heb zelf 6 jaar in Amerika gewoond. En daar zijn wij als familie, als gezin terechtgekomen in de Reformed Baptist, zoals het daar heet. En toen wij weer terug emigreerden, laat ik het maar zo zeggen, naar Nederland. En ik kom zelf uit de gereformeerde traditie, gereformeerde gemeentetraditie. Maar toen kwamen wij terug en we waren toch wel in aanraking gekomen met de reformatorische baptisten, Reformed Baptist theologie. En het verbaasde mij in Nederland dat die eigenlijk niet aanwezig was. Ik heb toen een website geopend, het was begin 2000, 2004, 2003. Dat heette destijds de www.refobaptisten.nl. En dat had zo'n impact destijds dat er binnen een week meer dan 50.000 hits waren. EO belde mij op om uitleg te geven, want dat was toch wel iets nieuws destijds in Nederland. Daar ben ik verder niet op ingegaan, het ging me helemaal niet om media aandacht of iets dergelijks. Maar het verbaasde mij dat in een land zoals Nederland, waar zoveel kerken zijn, dan zou je zeggen, moet er dan nog één bij komen? Nou, daar ging het niet om. Maar gewoon de leer van de Reformed Baptist, dat die gewoon niet in Nederland aanwezig was. Dus dat was mijn geschiedenis, zeg maar, met de reformatorische baptisten. Predikant in Doetinchem, sinds begin 2016. Ik ben iemand met een late roeping, zoals ze dat noemen. Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Maar een jaar of 12 geleden ben ik theologie gaan studeren. Eerst op de universiteit in Apeldoorn, bij de Christelijk Gereformeerde Kerken. Later bij het Baptisten Seminarium. En daarna nog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat zegt allemaal verder niks. Maar een van de redenen voor mij om theologie te gaan studeren, kunt u zich misschien wel iets voorstellen. Mijn familie kwam allemaal uit de gereformeerde traditie. En ja, ik had toch wel een ander standpunt over doop en een aantal zaken zoals gemeente zijn. En dan werd dan vaak tegen mij gezegd, wat weet jij er nou van? Jij hebt helemaal geen theologie gestudeerd, dus jij hebt helemaal geen recht van spreken. Toen dacht ik, nou ja, dan moet ik ook mijn theologie gaan studeren. Maar God heeft mij ook gegrepen om daar mijn werk van te maken. Dus vandaar dat ik nu in Doetinchem ben. En ik mag jullie de hartelijke groeten overbrengen van de broeders en zusters vanuit de gemeente in Doetinchem. Goed, ja, verder, wat valt er maar voor mij te zeggen? Dat is niet zo belangrijk. Ik ben getrouwd, 4 kinderen, 7 kleinkinderen. Allemaal heel mooi, prachtig. Maar daar zijn we hier niet voor. We zijn hier voor om samen Gods woord te openen. Ik wil dat vanochtend doen met jullie samen. We gaan 2 bijbelgedeelten openen. Als eerste bijbelgedeelte, dat kunt u vinden in het evangelie van Lucas. Daarvan hoofdstuk 13 en we lezen daar de eerste 5 versen. Lucas 13, 1 tot 5. En we lezen daar Gods woord als volgt. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem, bij Jezus, die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En dan gaan we naar het Oude Testament, Jesaja 53. Jesaja 53. Een bekend Bijbelhoofdstuk. Ik lees vanaf vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Ja, ik wil het hierbij laten, tot zover, vers 10. Vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij het thema, als je dat zo wil noemen, waarom lijden? Waarom ik? Dan gaat het natuurlijk om het lijden, wat wij zeggen met een lange ei, of IJ, waarom lijden? Broeders en zusters, misschien zijn er wel hier in de gemeente die in de keuken zo'n tegeltje hebben hangen. Of in de kamer, met een spreuk op zo'n tegeltje. Dat noemen ze dan een tegeltjeswijsheid. U kent ze misschien wel, vaak delsblauw of in wat een rozige kleur. Zo kwam ik een tegeltje tegen en er stond dan op, wie mooi wil wezen, moet pijn lijden. Ja. Nou, daar ga ik het vanochtend niet over hebben. Alhoewel dat ook pijnlijk kan zijn. Als je iets moet veranderen aan je lichaam omdat er iets niet kloppen zou en je wil toch mooi zijn bijvoorbeeld. Maar ik kwam nog een andere tegeltje tegen. Ook wel een mooie tekst daarop. En er stond op. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, maar dat nimmer opkomt dagen. Nou, het tegeltje ging niet verder. Maar de spreuk wel. Weet u die, hoe de spreuk verder gaat? Juist. Ja. Mooi, hè? Ik weet niet of het aan de ruimte van het tegeltje lag dat dat tweede gedeelte er niet op stond. Of dat ze denken van ja, dat komt een God in voor. Dus dan verkopen we het misschien wel minder. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat een mens soms meer kan lijden van iets. Terwijl God dat ons niet te dragen geeft. Ja, wat is lijden? Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over smart. Dan hebben we het over ellende die in ons leven aanwezig is. En dat kan natuurlijk lichamelijk lijden zijn. We kunnen gewond raken bij een ongeluk. We kunnen onze botten breken. De gevolgen van ongeluk. We kunnen lijden vanwege ziekten in ons leven. We kunnen lijden als we ouder worden. Ook vanmorgen werd er gebeden voor mensen die het lichamelijk moeilijk hebben. Misschien zijn er hier ook wel mensen die lijden vanwege lichamelijke ongemak. Ook in mijn eigen leven heb ik moeten lijden vanwege hartinfarct. Of iets dergelijks wat zo'n enorme impact heeft in je leven. En dat je ook denkt van, Heere, waarom ik? Waarom lijden? Mensen in Groningen, ze lijden vanwege gaswinning. Mensen vroeger in de slavernij, ze werden uit Afrika gehaald, naar Noord-Amerika verscheept. Vele stierven onderweg. Erbarmelijke omstandigheden. En dan kwamen ze aan in Noord-Amerika en vervolgens werden ze op de katoenplantages geplant. Neergezet. En werden ze afgeranseld als ze niet hard genoeg werkten. Lijden. En wat denk je van alle gevolgen van de oorlog in Oekraïne? Bij mijn zwager op dit moment zijn 9 mensen uit Oekraïne in zijn huis. 9 mensen. En hij heeft een groot huis, dus dat kan gelukkig. Maar ze vroeg aan die mensen, wat is nou voor jullie het meest moeilijke in deze hele situatie? En ze vertelden hem, ze zeiden toen wij moesten vluchten met z'n 9, waren we zo bang, we waren zo angstig dat we uit elkaar gehaald zouden worden. Dat opa hier naartoe moest en oma daar. En dat de kinderen daar naartoe moesten en we zouden elkaar kwijtraken. Ondanks al die ellende was dan het gebed als we maar bij elkaar mochten blijven. Zodat het lijden iets draaglijker werd. Gemeente, zo is er ook een geestelijk lijden. Mensen die niet ten gevolge van lichamelijk lijden, maar ten gevolge van een depressie. Mensen die in angst leven. Mensen die verdriet meemaken en niet weten waarom dat gebeurt. Mensen die in moedeloosheid terechtkomen. Ja, lijden. Wist u dat lijden door de meeste mensen in de wereld wordt gezien als het grootste probleem wat er bestaat? Wist u bijvoorbeeld dat in het boeddhisme er een achtvoudig pad is om uit het lijden verlost te worden? Dus achtvoudige dingen moet je doen in je leven om uiteindelijk die verlossing te krijgen. En als je dan die achtvoudige pad gaat bestuderen, dan denk je, daar kom ik nooit. En toen ik er zo mee bezig was, dacht ik, wat is bij de Heer Jezus toch mooi. Het is maar een eenvoudig pad. Eenvoudig pad. Wij mogen naar Hem gaan om te begrijpen waarom wij lijden in ons leven. Eenvoudig en eenvoudig. Gemeente, lijden is misschien wel het meest onbegrepen onderwerp in deze wereld. Waar komt het vandaan? Dan hoor je wel eens mensen zeggen, ja, lijden, dat hoort bij het leven. En misschien zult u dat ook wel zeggen. Ja, lijden, dat is onderdeel van het leven. Maar broeders en zusters, als we dat zo op ons in zouden laten werken, dan heb je pech als je geboren bent in Oost-Oekraïne. Dan heb je pech als je geboren bent in India, in een krottenwijk. En wat een geluk heb je dan dat je in Goor woont en dat je hier in vrijheid nog bij elkaar mag zijn. Is dat het lijden? Het hoort maar bij het leven en we hebben pech als het niet zo is. Wist u dat de meeste mensen niet meer in God geloven vanwege het lijden? het programma Adieu God van de EO, kent u misschien wel, waarin mensen worden geïnterviewd die God vaarwel hebben gezegd vanwege het lijden en zeggen, als God dan liefde is, dan kan er toch geen lijden zijn. Als God almachtig is, dan laat hij het lijden toch niet toe. Bestaat God nog wel na de Holocaust? Een van de grootste christelijke schrijvers, C.S. Lewis, ik weet niet of u die naam iets zegt, maar C.S. Lewis, voordat hij tot bekering kwam en hij over dit onderwerp sprak, toen zei hij, als God het lijden toestaat, dan is hij wel de grootste cosmic sadist. Dus nagaan wat van God wordt gezegd. De grootste kosmische sadist die er bestaat. Dat was voor zijn bekering. En zo wordt er door velen naar God gekeken. Als God het lijden toestaat, dan moet hij wel een sadist zijn. Het is een van de belangrijkste redenen waarom mensen God de rug toekeren. Adieu, God. Met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Waarom lijden, broeders en zusters, gemeente? Het is niet makkelijk. Het is niet eenvoudig. Heeft God het dan niet gewild? Begrijp ik dat dan? Ik bid onze Vader die in de hemel zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Heeft God het dan niet of wel gewild? Hoe staat het? Gemeente, waarom lijden? Waarom ik? En begrijp me goed, ik kan het vanmorgen maar heel sumier behandelen. Er valt heel veel over te zeggen. Maar ik wil een aantal lijnen trekken wat er gezegd kan worden over het lijden. Ik wil dat doen samen met jullie vanuit 4 aandachtspunten. Als eerste, schuldig lijden. Als tweede, onschuldig lijden. Als derde, rechtvaardig lijden. En als laatste, als vierde, onrechtvaardig lijden. En dat gaat in heftigheid, wordt het steeds groter. Dus we beginnen laag, zeg maar, hoe heftig het is, hoe pijnlijk het is. Schuldig lijden, onschuldig lijden, rechtvaardig lijden en het onrechtvaardig lijden. Ik hoop dat ik jullie mee kan nemen. Waarom lijden? Als eerste dus het schuldig lijden. Broeders en zusters, schuldig lijden betekent dat het heel pijnlijk is, maar het is wel logisch. Want ik ben zelf de oorzaak ervan. Het zijn mijn keuzes die ik maak in dit leven waarom ik moet lijden. Mijn schoonvader is 45 jaar predikant geweest in Rijssen en hij vertelde als mensen rookten, ging hij ze waarschuwen. Hij zegt, ik ga je begraven hoor. Ga er niet mee door. Stop met het roken, want het is slecht voor je. Met de gevolgen van jouw keuzes moet je mee te maken gaan krijgen. En hij heeft waarschuwde. En hij heeft tientallen mensen begraven. Vanwege longkanker. Het waren de keuzes. En we weten natuurlijk, wat denk je van de grootste keuze die de mensheid heeft gemaakt. Door God de rug toe te keren. En de zondeval die gekomen is. Het wordt in de Bijbel beschreven in Genesis. En zelfs de schepping zucht. Zelfs de schepping moet lijden vanwege de zonde die er in deze wereld gekomen is. Omdat we ons de rug naar God toekeerden en niet hem wilden erkennen. Zoals Romeinenbrief dat zegt. En niet hem willen danken voor wie hij is. Want we kunnen allemaal God kennen. Niemand is te verontschuldigen door God niet te kunnen kennen. Zelfs als je geen Bijbel hebt, kun je vanuit de natuur weten dat God bestaat. Schuldig lijden. Zeer pijnlijk, maar het is wel logisch. Want Gods regels die hij aan ons gegeven heeft, gemeente, die waren om te leven. Gods wet, al Gods regels in de Bijbel, die zijn er voor de mensen, zodat wij kunnen leven. Toen de Heere God Yahweh aan Mozes zijn wet gaf, aan het volk zijn wet gaf, dan lezen we in het boek Deuteronomium 5 vers 33, daar staat, heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan. Opdat u leeft en het u goed gaat. Zo waren die regels. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, de wet dat is zwaar en de wet is dit en de wet is dat. Nee, de wet is altijd goed voor ons geweest. De wet had altijd op het oog dat we konden leven. Het gebod van gij zult niet doden is fijn, is goed. Je zou maar in een maatschappij leven waar doden gewoon zo zijn toegestaan. Gij zult niet echt breken. Zo kunnen we al die wetten, alles kunnen we bekijken, maar ze zijn voor ons omdat we zouden leven. Dus Gods regels waren goed. Maar de keuzes van ons zijn fout. Ik wil het voorbeeld wat ik u mee wil nemen is het volk Israël met zeer grote gevolgen. Het volk Israël die dus inderdaad met Pesach vierde dat ze bevrijd waren uit Egypte. Ze gingen door de woestijn heen en ze moesten het land Kanaan in bezit nemen. En wat had de Heere gezegd tegen het volk? Dat land zal ik u geven. En het volk nam het land in bezit. Maar God had gezegd, u zult eerst heel het land in bezit moeten nemen voordat u steden gaat bouwen. Dus elke stam moest de andere stam helpen, zodat ook zij het stuk land konden ontvangen. En de Heere zei tegen het volk, maar als u dit niet zo doet, dus niet eerst het hele land in bezit neemt, het land wat God beloofd had, als jullie niet je stammen, je broederstammen gaat helpen, dan hebt u tegen de Heere gezondigd. En dan staat er in Numeri 32 vers 23, weet dan dat uw zonde u zal vinden. Er staat niet, weet dan dat God u zal vinden. Maar als we dus niet leven zoals God dat van ons vraagt, wat goed voor ons is, dan gaat God niet wraak nemen, maar de zonde gaat ons vinden. En tot op de dag van vandaag heeft Israël met de naweeën van verkeerde keuzes nog steeds te maken. Nog steeds wordt het volk Israël achtervolgd, omdat ze destijds het beloofde land niet volledig in bezit namen. Gemeente, schuldig lijden is heel pijn, maar is wel logisch, want wij zijn zelf de oorzaak daarvan. Nu gaan we naar het tweede punt, onschuldig lijden. Zeer pijnlijk en ongekend heftig. Dan ben je dus zelf niet de oorzaak van het lijden, maar je moet wel lijden. Het is dus niet een gevolg van mijn keuze of van uw keuze, maar u heeft wel te maken met de gevolgen van de keuze. Zo begeleiden we mijn vrouw en ik een vrouw van 28 jaar die al vanaf haar achtste misbruikt is geweest door haar vader. Als je ziet wat voor impact dat heeft op haar leven, hoe ongelooflijk zij lijdt, hoe ze daar niet zelf om gevraagd heeft, hoe ze door psychologen wordt behandeld, maar ze kan er maar niet in haar leven mee uitkomen. En wat denk je van de slavernij en de oorlogen? Het is onbegrijpelijk. Je hebt er zelf niet om gevraagd, maar je hebt er wel mee te maken. We gaan naar het voorbeeld van Lucas 13, wat ik gelezen heb. Lucas 13. Er staat een bijzonder verhaal. Dat staat ook alleen in Lucas 13, dat is alleen Lucas schrijft erover. Maar er komen de schriftgeleerden komen bij Jezus. En ze wijzen Jezus op het gegeven dat Pilatus, als represaille tegenover de oproer die er was ontstaan, had hij een aantal Galileërs ter dood gebracht. Galileërs waren de mensen uit Noord-Israël. En hij had het bloed van die mensen vermengd met offers in Jeruzalem. Dus dat was natuurlijk een groot heilig schennis wat daar gebeurde. En nou vragen de Farizeeën eigenlijk aan Jezus, zijn die mensen in het noorden, zijn dat nou grotere zondaars dan wij? Daar kwam het in feite op neer. Want die mensen in het zuiden, rondom Jeruzalem, zij dachten ook van zichzelf dat ze beter waren dan die mensen in het noorden. Zij waren de mensen die Gods wet vervulden. Zij waren Gods volk, hè? Beter dan het volk in het noorden van Israël. En wat zij dus hier zeggen is, dat noemen ze de vergeldingsleer. Bestraft God hen vanwege de zonde die ze gedaan hebben? En dan zegt Jezus, nee, zeker niet. En dan gaat Jezus het voorbeeld gebruiken van iets wat in Jeruzalem zelf gebeurt. Niet de mensen in het noorden, maar gewoon de mensen in Jeruzalem. En dan zegt Jezus, ja, maar kijk eens naar die mensen die verongelukten bij die toren van Siloam. Zijn dat nou grotere zondaars geweest dan diegenen die niet omkwamen? En dan zegt Jezus, nee. Want we kunnen God niet ter verantwoording roepen Maar het overkomt jullie omdat u zich bekeert. Bekeren zou. En als jullie dat niet doet, dat dat niets ergens gaat gebeuren. Wat Jezus op wijst is in ons leven, gemeente, is het dat wij tot erkenning moeten komen wie God is. Dat we hem moeten danken voor wie hij is. Want later, aan het eind van deze tijdperk, komt het oordeel. Wij moeten ons bekeren. Wij moeten het antwoord van deze vragen die we hebben in ons leven gaan zoeken bij God. Zodat we bij hem gaan leren. Dus nee, het is geen vergelding. God is niet een God die afrekent met onze zonden. Want als God zou afrekenen met mijn zonden, zou ik hier nooit gestaan hebben, broeders en zusters. Maar waarom doet het? Waarom voorkomt God het dan niet als hij almachtig is? God heeft het lijden en hij gebruikt het lijden in deze wereld omdat wij naar hem toe zullen gaan. Omdat we hem gaan zoeken, omdat we hem gaan aanbidden voor wie hij is. Want schrijft Paulus het niet dat onderdrukking en vervolging, wat bewerkstelligt dat? Dat geeft ondervinding. En ondervinding geeft hoop. En geeft een uitzien naar het eeuwige leven. Dus de gevolgen van de zondeval zijn geen vergelding van God. Ik zal daar zo meteen wat meer over zeggen. Maar het is, die gevolgen van de zondeval moet ons brengen tot God. Tot onze schepper. Zodat we bij hem de verlossing aanvaarden die hij voor ons mogelijk heeft gemaakt. En praat ik hier dan het lijden op zichzelf goed mee? Nee, natuurlijk niet. Volstrekt niet, want het lijden is heftig. En de gevolgen van het lijden zijn zeer pijnlijk. Ongekend in ons leven. Misschien zitten er hier ook wel dat je zegt van Heere, waarom moet ik lijden? Waarom moet ik lijden? Dus dat is het onschuldig lijden. Dan gaan we naar het derde punt. Het rechtvaardig lijden. Dat is eigenlijk heel onlogisch. Want we zondigen niet, maar we doen zelfs nog goede dingen. We zijn bewogen met andere mensen. En toch lijden wij. Kijk eens naar Job. Daar kwam Satan, de duivel, kwam bij God om over Job te spreken. En de Heere zegt van kijk, mijn rechtvaardige knecht Job. En dan zegt Satan, ja natuurlijk, het gaat hem goed in het leven. Natuurlijk aanbidt hij u. Nou, en dan mag Satan Job plagen en dan komt Job in het lijden terecht. En door het lijden heen komt Job tot die prachtige uitspraak. Ik weet, mijn verlosser leeft. In een gesprek met God snapt hij ook niet alles. En de Heer laat hem zien dat hij de God is van al het leven. En zegt Romeinenbrief niet, broeders en zusters, als je tot geloof bent gekomen, wanneer u tot geloof kwam, eerst was u een slaaf van de zonde. Eerst regeerde de zondemacht in uw leven. Maar nu bent u dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. Maar nu bent u dienstbaar geworden aan de Heere Jezus Christus. U bent zeg maar een slaaf geworden van hem. We lezen dat in Romeinen 6 vers 18. En dan het gevolg dat u Jezus bent gaan dienen. Het gevolg dat u de naam van Jezus gaat proclameren. Het gevolg dat u Jezus over Jezus gaat getuigen. Gaan mensen misschien u wel haten. Gaan mensen u misschien wel beschimpen. Gaan mensen u misschien wel bespotten. En zeggen, geloven jullie nog in een Jezus van 2000 jaar geleden? In een boek wat al lang verouderd is? We kunnen lijden om de naam van Jezus wil. En heeft Jezus dat ons ook niet verteld? Jezus die zegt, als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder gehaat hebben dan u. En dan ziet Jezus, je ziet zijn discipelen. En dan zegt Jezus, Simon, Simon, tegen Petrus. Zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Hoort u dat? Staat dat hier? Ja. De Heere gebruikt het lijden. Wat gedaan wordt door de Satan die ons zift. Maar als wij dat gaan ondervinden, dan mag u tot troost zijn voor een ander, broeder en zuster. het lijden wat u overkomt, wat mij overkomt, mag ik gebruiken om een hand, om een arm, om een ander heen te slaan. Mag ik tegen zo'n vrouw zeggen, wat ontzettend pijnlijk voor je, die geschiedenis met je vader. En ik mag haar hoop geven. Niet dat ik daar het lijden mee oplost, maar ik mag haar tot troost zijn. Ik mag haar medelijden geven. Ik mag meeleven in haar situatie. En ik hoop ook dat hier in deze gemeente, dat broeders en zusters een veilige plek vinden waar ze met hun pijn terecht kunnen. Dat ze een veilige plek kunnen waar ze met hun zorgen terecht kunnen. En dat er een andere broeder en zuster is die om je heen gaat staan. En zegt, ik leef met je mee, ik zal er voor je zijn. Kan ik voor je bidden? Wat kan ik voor je doen? Want dat zegt Jezus, ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u tot inkeer gekomen bent, als u het dus gaat begrijpen, versterk dan uw broeders en zusters natuurlijk. Gemeente, dwars door het lijden heen is die bodem waar we nooit doorheen zakken. Is die genade van God waar we nooit doorheen zakken. Kunnen we dan altijd alles begrijpen? Nee, natuurlijk niet. Maar we weten dat het God is die ons draagt. En we weten dat we dan naar die andere broeder en zuster mogen gaan. En zeggen, kom bij mij. Want als je verdriet hebt, het allermooiste is dat je in elkaars armen mag uithuilen. En dat de tranen mogen vloeien. Dat is de praktijk van het leven. En dat ik dan mag zeggen, zuster, uw tranen zullen straks van uw ogen afgewist worden. Straks als Jezus komt en zijn koninkrijk gevestigd wordt, dan zegt hij en belooft hij, alle tranen zullen afgewist worden. Wat een hoopvolle toekomst hebben wij. Een God die het lijden straks zal ophouden te doen zijn hier in de wereld. In de nieuwe wereld die gaat komen. Broeders en zusters, versterk dan uw broeder. Want het is de verdrukking, het is de ondervinding die ons toegrijpt als de hoop. En wat zegt Paulus? De hoop is een anker voor onze ziel. En weet u waar die anker vast ligt? Dat staat in de Hebreeënbrief. Die anker ligt vast bij de troon van God. Dat is mooi. Als je weet wat een anker is in je leven. Of als je, ik heb ooit een keer op een ruwe meer in Friesland gevaren. En we gingen, de motor sloeg af en we gingen richting de rotsen. En ik had geen anker. Ik kon niet de anker uitwerpen. Dus we dreven gewoon richting de rotsen. Gelukkig 10 meter voor de rotsen begon de motor weer. Maar toen dacht ik van, nou heb ik geweten hoe in paniek ik was geraakt en geen anker bij me had aan boord. Gemeente, we hebben een anker. En die ligt vast aan de troon van genade. En als we dan lijden, mogen we vasthouden aan dat anker. Want het is ondervinding waardoor wij andere mensen kunnen versterken in uw geloof. Broeders en zusters, als u lijdt en u hebt ondervonden in uw leven dat God een zalf is voor uw ziel, dan mag je andere mensen daarover vertellen. En mag je andere mensen bemoedigen. Daarom lijden wij. Het is onlogisch dat we lijden om Jezus' naam. We doen goed. En toch moeten we lijden omdat we van hem getuigen. Maar dat is omdat in deze wereld waarin we leven de Satan nog tekeer gaat als een briesende leeuw om te verslinden wie hij kan. Nu komen we terecht bij het vierde punt. Onrechtvaardig lijden. Ik zei, waarom lijden? Waarom ik? Maar nou ga ik dat zeggen, de ik met een hoofdletter. Dus waarom lijden? Waarom hij? Waarom Jezus? Hij, die kwam om het goede te doen. Hij, die volkomen rechtvaardig was. Dat lezen we in Jesaja 53, wat we net hebben gelezen. In vers 9b, daar staat, omdat hij, Jezus, geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Hoort u dat? Laten we nog eens een keer hebben. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is, kwam hij om te lijden. Om de weg te gaan naar Golgotha, aan het kruis, kwam hij om te sterven in het graf. En een lijdensweg die hij onderging, was vanuit de mens gezien volkomen onrechtvaardig. Hij had nog nooit iemand fout of kwaad gedaan. En hij had alleen maar goed gedaan. En toch moest hij lijden. Hij had zelfs zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij die God gelijk was, de hemel werd geopend, kwam als mens. En wat staat er dan in Romeinen? Of in, ik dacht Efeze, maar in ieder geval een van de brieven van Paulus. Hij werd een slaaf aan ons gelijk. Gemeente, hij heeft zich volkomen ontledigd van de goddelijke heerlijkheid om slaaf te zijn, om dienaar te zijn. Niet om gediend te worden, maar om te dienen, de weg van het lijden. Een ongekend heftige weg die hij is gegaan. Maar gemeente, een volkomen bevrijdende weg. Dus het onrechtvaardig lijden is zeer heftig, maar is volkomen bevrijdend. En wilt u vanmorgen, wilt u in uw leven echt de zaligmaker zien? Wilt u Jezus echt leren kennen? Wilt u hem zo leren kennen dat ons leven een leven is van bewondering? Want ik begrijp ook niet alles. Maar ik kan wel hem bewonderen voor wie hij is voor mij. Toen ik daar in het ziekenauto lag met een hartinfarct en met spoedende sirenes naar het ziekenhuis ging, toen had ik maar één hoop. En ik zei tegen de Heere, wat moet ik nog doen? En hij zei, niets. Mijn zoon heeft alles voor je gedaan. Volkomen bevrijdend. Dus we gaan overdenken. Het gaat dus niet om waarom ik als mens, nee, waarom ik als de mens, als de tweede Adam. Gemeente, hij kwam. En Jezus moest ongekend heftig lijden. Leest u maar mee, in zijn geestelijk lijden. Hij werd afgewezen door zijn volk. Hij werd gehaat door zijn volk. Jesaja 53 vers 3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Zij ontvingen Jezus niet eens. Wat een belediging. Hij die de hemel verliet om zijn volk bevrijding te geven, om licht te zijn in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Zij ontvingen hem niet eens. We lezen in Johannes 1, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is wat geweest voor Jezus en voor God de Vader, die al zo lief de wereld gehad had, dat hij zijn zoon gaf. En ze wisten dat hij niet ontvangen zou worden, maar dat hij afgewezen zou worden. Jezus kwam, ze maakten hem zelfs uit dat hij mentaal ziek was. Wat een vernedering. Jezus die de weg, de waarheid en het leven is, werd gezegd, je bent niet goed bij je verstand. In Johannes 10 vers 20 lezen we, velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten. En is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Broeders en zusters, zo kwam Jezus. Hij wist wat hem te wachten stond. En ze maakten hem uit voor iemand die met een demon bezeten was. Wat een vernedering is dat geweest. Wat heeft hij daar niet moeten lijden dat zijn volk hem afwees. Maar wat denk je van het lichamelijk lijden van Jezus? Wist u, die fariseeën die vroegen of die Galileërs door God werden gestraft. Een vergeldingsleer die alomtegenwoordig was. Een vergeldingsleer die ook in Nederland heerst op dit moment. Want als jou wat overkomt, dan zegt dat het zal wel je karma geweest zijn. Kent u die uitdrukking? Dat is ook weer zo'n boeddhistische uitdrukking. Er zal wel wat in je leven gebeurd zijn dat de balans niet goed is. Dus nou overkomt je iets ergs, een soort vergelding. Nee. Er staat in Jesaja 53 vers 4. Want ze zagen... Ze dachten dat het God was dus, die zij aanbaden, die Jezus bestrafte. Er staat in Jesaja 53 vers 4. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. En dat gebeurde. We lezen Johannes 19. Gegroet koning van de Joden. En ze gaven hem slagen. Dus dat was de vergeldingsleer. Waarom? Dachten ze dat? Nou, Jezus had zonde vergeven. En dat kan alleen God. Dus als vergelding werd Jezus onder andere ter dood gebracht. Maar gemeente, wat een ongelofelijke arrogantie van de mensen destijds. Wat een ongelofelijke arrogantie van de mensen nu als ze niet in Jezus geloven. Door te zeggen, het is maar vergelding, het is een eigen schuld dat hij ter dood wordt gebracht. Terwijl Jezus niks fouts had gedaan. Hij, zijn hele weg van lijden was niet omdat hij zelf fouten had gemaakt. Nee, zijn lijden was noodzakelijk. Het gaat er niet om waarom moest Jezus lijden. Ja, dat kunnen we ook helemaal gaan uitleggen. Maar het is veel belangrijker, broeders en zusters, waartoe moest Jezus lijden? Wat was het gevolg? Dat er volkomen bevrijding is voor ons. Zijn hele lijdensweg is zodat ik, zodat u en u bevrijd kan worden uit deze duisternis. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen zijn wij genezen, is voor ons genezing gekomen. De ongerechtigheid van ons allen is op hem neergekomen. En toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Niet wij. Hij heeft volkomen de losprijs betaald. Zodat wij kunnen ontsnappen. Gemeente. Het is geen vergelding van God. Dat Jezus aan het kruis moest sterven. Het was Gods liefde. Dat Jezus aan het kruis moest sterven. Een grotere tegenstelling zou ik niet kunnen bedenken. Tussen vergelding of liefde. Maar klopt dat wel wat ik zeg dan? Misschien denkt u wel van, nou, in vers 10 staat, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ik weet niet of u die tekst wel eens gelezen heeft, ja natuurlijk, maar dat je denkt van, ja, wat zou daarmee bedoeld worden? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Is het dan toch een soort vergelding? Nee, gemeente. Nee, broeders en zusters. Het behaagde, als je in de Hebreeuwse grondtekst gaat begrijpen wat daarmee bedoeld wordt, wat Jesaja dan wil zeggen, is dat God verheugde zich over de uitkomst. God had behagen in wat er ging gebeuren voor het resultaat wat zijn zoon zou bewerkstelligen. Want God wist natuurlijk dat hij zou opstaan uit de dood. Was het niet de belofte aan Eva al? Uw zaad zal zijn kop vermozzelen. Gemeente, het is niet een vergelding van God. Het is Gods liefde. God zag het einde. En Jezus, we lezen dat Jezus heeft het lijden willen dragen. Omdat hij de heerlijkheid zag die in het vooruitzicht was. Broeders en zusters, misschien heeft u het ook wel eens op een kaartje geschreven. Misschien heeft u het wel eens gezegd tegen iemand die in lijden was. En dan schrijft u, ja maar het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de komende heerlijkheid. Wij mogen daar overheen zien. Dat is dat anker die vast ligt aan die troon van genade. God verheugt zich over de uitkomst. En ik hoop dat jullie je allemaal verheugen over de uitkomst. Dat je allemaal, als we volgende week het lijden gaan herdenken van Jezus, dat we verheugd zijn, dat we in blijdschap avondmaal mogen vieren, want, zegt Jezus, doe dat, totdat ik kom, gemeente. Jezus vooruitzicht op de komende heerlijkheid was Gods welbehagen. In vers 10, Jesaja 53 vers 10 staat, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En dat duidt Jesaja op, dat het welbehagen van de Heere wat voorspoedig zal zijn, dat is het licht dat van de duisternis wint. Jezus lijden. Voor ons volkomen onlogisch. Maar het is volkomen bevrijdend. Maar vanuit God gezien was het logisch. Want God, aan Gods recht moest voldaan worden. Met de zonde moest worden afgerekend. En er was maar één iemand die dat kon. En dat was de lijdende knecht, die kwam. Hij was een vlekkeloos lam. Hij was onbesmet. En als een lam werd hij ter slachting geleid. Want een schuldig iemand kan niet sterven voor een ander schuldig iemand. Maar een onschuldig iemand moest sterven, zodat wij bevrijd zouden worden. Satan, die de macht heeft over deze wereld, die ons in duisternis wil meeslepen. Satan, die dacht dat hij Jezus had toen hij aan het kruis stierf. Maar 3 dagen later stond Jezus op. Uit de dood. Broeders en zusters, het is volkomen bevrijdend. Zelfs al is uw lijden tot de dood. Maar zegt Paulus niet. Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niks toch? Dood niet. Toen ik daar in het ziekenhuis lag met het infarct. En toen dacht ik van, nou, binnen 5 minuten zou ik wel kunnen sterven. Toen zei ik echt, ik zeg, Heere, nou, misschien zie ik u zo meteen wel. En als ik u zo meteen zie, kan ik zeggen, we hebben net nog gesproken met elkaar. Dus die dood kon ons niet scheiden. De liefde van God in Christus Jezus kon ons niet scheiden. Want de dood zou mij brengen bij mijn Maker. En ik wist dat straks dat moment gaat komen, dat zelfs deze tempel wordt afgebroken, maar ik een nieuw lichaam zal ontvangen. Gemeente, broeders en zussen, zich afsluiten. Lijden past binnen het plan van God. Het is niet zo dat God verrast was toen opeens Satan in het paradijs Adam en Eva ging verleiden en de begeerte de overhand namen. Was het niet zo van dat God zei, wat gebeurt mij nou? Het loopt mij uit de hand. Nee, het past in zijn plan. Het was zijn wilsbesluit, zijn raadsbesluit. Maar God is niet de oorzaak van het lijden. Hij heeft het wel gewild, maar hij werkt het niet. Wij werken het. Zoals bij het volk Israël. Zij namen het land niet helemaal in. En de zonde achtervolgt hun. Maar God komt met een bevrijding. Want God is nabij, broeders en zusters. Wat er ook gebeuren gaat in het leven. Wat er ook gebeuren gaat met de oorlog in Oost-Europa. Wat er ook gebeuren gaat met de besmettelijke ziekte. Weet u, en daar wil ik mee afsluiten. Weet u wat God tegen Abraham zegt? Als Abraham die verre reis gaat maken naar Canaan. En wij zijn op weg naar Canaan. Abraham wist niet precies waar hij terecht zou komen. Hij had Gods stem gehoord. En ik hoop dat jullie allemaal niet weten waar je terecht komt. Ja, in het nieuwe Canaan. Maar je hebt Gods stem gehoord. En weet je wat God dan tegen Abraham zegt? En dat zal ik ook zeggen tegen jullie vanochtend. Ik ben uw schild. Maar dat stopt er niet bij. Ik ben uw schild. God is erbij. Er is altijd een bodem. Wij zakken niet door de bodem heen. Er is altijd die hoop en die anker die wij hebben. Maar God zegt, ik ben uw schild. En dan zegt hij daarna, uw loon zeer groot. Onze loon. Weet u al hoeveel op uw bankaccount staat in de hemel? Nee, niet op de Rabobank of ING of ABN AMRO. Maar op uw bankaccount in de hemel. Weet u hoeveel geld erop staat? Gemeente, God belooft het ons. Wij zijn mede-erfgenamen. Waarom zijn wij overwinnaar? Nee, we zijn nog veel meer, want we zijn mede-erfgenaam. En ieder die in Jezus gelooft. Het lijden overkomt ons omdat we God gaan zoeken, Hem gaan aanbidden, Hem gaan volgen door zijn Zoon Jezus Christus, die het mogelijk heeft gemaakt. Maar God zegt dan, ik ben uw schild. Wij zijn mede-erfgenaam voor de komende heerlijkheid, broeders en zusters. Het zal wat zijn. Ik kan het met geen pen opschrijven. Maar als ik erover nadenk, denk ik van, wat is een toekomst, is dat voor ons, dat Jezus die weg heeft willen gaan voor mij, voor u, gemeente. Het lijden van deze wereld, het recht en het onrecht in deze wereld, de waarheid in deze wereld en de liefde in deze wereld, komen samen aan het kruis op Golgotha. Amen.